podcast van EPO.
De verloedering van Brussel-Zuid werd nationaal nieuws. De vuiligheid en onveiligheid op het Nationaal Crisiscentrum werd ingeschakeld. Maar liefst 6 politiezones. Een kat vindt er haar jongen niet meer in terug.
We moeten eens over Brussel praten. Vlaanderen die toch altijd met een scheef oog naar Brussel kijkt. Terwijl dat we beter genuanceerd over die stad zouden gaan praten. We moeten eens over Brussel praten. Hoe moet ik nu zeggen? Ik ben Hans.
Ja.
Dat is Hans van de Kandelaren. Auteur, journalist. Sinds kort NT2-leraar in Brussel. Ongelooflijk fantastisch. Sociaal. Je hebt de halve wereld in je klas. Maar dan ook gids bij Brussel binnenste buiten. Enfin, samenvattend ben ik 20 jaar professioneel met Brussel bezig.
We zitten hier heel gezellig eigenlijk. Gelukkig een beetje uit de schaduw. Maar vertel eens, welk café is dit hier? Zonder daar veel commerciële promotie voor te maken. Maar het is wel een vaste stek.
Dit is Le Roi des Belges. En voor elk boek heb ik wel zo'n beetje mijn vast café om te schrijven. Ik schrijf mijn boeken op café, hè, doorgaans. Roi des Belges op Sint-Goriksplein.
En dus hier heb je jouw boek geschreven?
Ongeveer 80%, zoiets.
En aan welk tafeltje was dat dan?
Geen vaste tafel. Vaak op terras. En dat heeft te maken met... Ja, ik kan dat moeilijk uitleggen. Dat is een mechanisme. Als ik schrijf, moet ik ook ontspannen. En dan leg ik mijn pen neer en dan heb ik hier voldoende volk op terras om naar te kijken. En dat is een visuele ontspanning en dan kan ik weer verder. Laat mij thuis schrijven en ik raak voor geen meter verder.
Ja, jouw boek heet Laat eens praten over Brussel. Hè?
We moeten eens over Brussel praten.
Ja, dat is de titel van jouw boek. Maar waarom moeten we eens over Brussel praten?
Met EPO is het altijd 3 maanden verwoed zoeken naar een gepaste titel. En ik herinner me even wel de link naar Vlaanderen. Hè. Dus Vlaanderen die toch altijd met een scheef oog naar Brussel kijkt. Terwijl dat we beter genuanceerd over die stad zouden gaan praten. Dus laten we eens op een genuanceerde manier over Brussel praten. Omdat Brussel veel uitdagingen heeft, maar van Brussel kan je ook veel leren. Ik kijk gewoon heel gelaagd en genuanceerd naar Brussel. 80% van dit boek gaat over de uitdagingen. Ik veeg denk ik helemaal niks onder de mat. Alleen benoem ik het genuanceerd, meer niet.
Ja, je benoemt eigenlijk heel duidelijk een aantal... Jij noemt het uitdagingen, ik hou het bij problemen. Of is dat niet juist?
Ik schrijf over ongelooflijk veel precariteit in Kuurichem, over uiteenlopende, soms problematische groepen in Kuurichem. Ik schrijf over wantoestanden aan het Zuidstation, dat allemaal in 1 inleiding. Ik vind die helemaal niet zo positief als jij meent. Maar ik rond de inleiding wel af met te zeggen dat... Als het aankomt op samenleven in diversiteit, en daar gaat het boek wezenlijk om, hè, dat we dat eigenlijk niet zo slecht doen.
Oké. Okay. Het boek is geen gewoon boek, vind ik.
Hey, dit is onderzoeksjournalistiek. Ik denk zelfs zeer antropologisch. 3 jaar werk, 300 interviews met Brusselaars. En aangevuld met essenties van essenties van essenties uit... recent wetenschappelijk werk en waar ik dan een verhalende mix van maak. Dus ik is niet zomaar vanuit het hart geschreven. Wat je leest stoelt op, denk ik, veel gedegen gevroed en heel veel arbeid.
Dat wou ik zeker niet gezegd hebben, dat er geen onderzoek en research en andere... Maar wat ik wel voel is met een hart geschreven voor Brussel.
Ja, natuurlijk. Ja, ik kom wel op voor Brussel. Hè. Nogmaals, ik benoem de uitdagingen, maar ik blijf ook wel benadrukken wat voor een geweldige stad dat hier is. Hè. We zitten hier in het centrum nu, Sint-Goriksplein. Onvergelijkbaar met 10 jaar geleden. Onvergelijkbaar. Jaren 90, het centrum was een ramp, een drama. Hier 50 meter verder aan Spachlaan, een ellendige autoriool. Vandaag autovrije zone. Maar meer dan dat, heel het centrum, dus het historische centrum, is gewoon bijna een bruistablet geworden. Het welslagen van het circulatieplan, minder transitverkeer, ik ben nu even de percentages kwijt, maar meetbaar. Minder transitverkeer, sneller openbaar vervoer, opmerkelijk meer fietsers. Voilà, mag ook allemaal gezegd worden. Hè? Brussel, hoofdstad zogezegd van de Art Nouveau. Ik zou eerder zeggen wat Brussel echt typeert ten aanzien van andere steden in België, Vlaanderen. Hypothetisch, hè? Ik denk het. Ik denk dat Brussel vooral de stad is met heel veel plekken die een centrumfunctie vervullen.
Kan je dat eens concreet maken?
Een centrumfunctie, dus een plek in een wijk die uitblinkt in verschillende activiteiten, waardoor zij mensen aanzuigt. En zo krijg je over heel het Brussels gewest een ongelooflijk grote veelheid aan dat soort van plekken. Dus enfin, Brussel heeft ontzettend veel gezichten. En heb ik daar dan een hart voor? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Dus voor mij is het absoluut een succesverhaal. Hè. Dus de heropening van de beurs, autovrije zone, allemaal fantastisch. Zucht. Gigantisch veel volk naar het centrum. Maar we moeten eigenlijk oppassen dat we niet in het omgekeerde verhaal terechtkomen. En dat we juist Amsterdam gaan beginnen worden. Dat evenwicht is er nog, hè. Maar we moeten er wel voor oppassen.
Want dat is toch de laatste tijd een beetje ja, topic in het nieuws. Barcelona, Venetië, zelfs in Nederland nu ook. Waar dat ze beginnen te denken van ja, we moeten hier zeker in de zomervakantie beginnen af te remmen. Tarieven op te hogen en zo meer en zo meer. Dat is in Brussel gelukkig nog niet zo.
Zover zijn we nog niet gelukkig. Hè? Maar het succes van de heropleving van het hypercentrum, dus echt het hart van Brussel, stelt ons wel voor uitdagingen. Hè. Dus je hebt hier toch een aantal spanningsvelden die beginnen te ontstaan. Hè. Welk soort handel wil je rond de beurs? Hè? Ga je je aanpassen aan bezoekersstromen, waaronder toeristen? Of ga je ook rekening houden met de mensen die hier reëel leven? Hè? Dus ga je ook nabijheidshandel blijven verzorgen? Je hebt het spanningsveld van betaalbaar wonen. Voor wat kies je? Airbnb voor toeristen of voor betaalbaar woning voor echte Brusselaars? En je hebt het spanningsveld van wat doe je hier met de publieke ruimte? Ga je voor een overaanbod aan grote evenementen? Of zorg je ook voor rustplekken in het hypercentrum voor de bewoners? Dus die spanningen zijn wel aan het ontstaan, maar ik geloof wel dat we vandaag nog altijd dat evenwicht behouden.
Hyperdiversiteit. Superdiversiteit was een tijd lang het modewoord. Nu, jij neemt duidelijk hyperdiversiteit als sleutelwoord. Hè?
Nou, superdiversiteit is nog altijd het modewoord, maar vooral het academische modewoord. Zoek er niet te veel achter. Ik heb voor hyper gekozen omdat het mij nog net iets hyperder lijkt. Zo. Nog net iets meer dan super. Dat is cruciaal, daarmee begint mijn boek ook. Ik denk dat je dat in eerste instantie op een strikt individuele basis kan definiëren. We zijn allemaal unieke individuen met gelaagde identiteiten. En herkomst, origine is wat Brussel betreft uiteraard een ongelooflijk belangrijk criterium. Maar dat is niet het enige wat iemands identiteit bepaalt. We zijn ook allemaal getrouwd of niet getrouwd en we hebben kinderen en geen kinderen en LGBTQI en patati en patata. En dat boetseert allemaal wie we tijdelijk zijn. En dus zo kan je Brussel bekijken als een stad met nagenoeg 1.200.000 unieke mensen. Maar dan wordt het wel moeilijk om het samenleven te gaan onderzoeken en om rode draden te ontwaren. Hè. Dus wat ik gedaan heb is om mensen te clusteren in groepen en subgroepen. Ik denk dat als je tijdelijk een criterium deelt met iemand, dat je dan behoort tot een groep en dan krijg je diversiteit. En als die groep dan nog eens begint te versplinteren in subgroepen, dan krijg je hyperdiversiteit.
Kan je daar één voorbeeldje van geven?
Ja, maar ik schrijf het al in, ik licht het al toe in de inleiding, hè, met de groep van de transmigranten, hè, die die a priori Brussel bekijken als tussenstop op weg naar elders. Dat is wat ze als groep delen. Hè. Maar begin daar dan aan te krabben en je krijgt dus die totale versplintering, die verbrokkeling van die ene groep in subgroepen. En dan krijg je de transmigranten aan het Zuidstation, die voor nogal wat overlast zorgen. En, dus de niet begeleide minderjarige asielzoekers, weet je wel. En dan heb je een totaal andere categorie aan het Noordstation. Daar zijn de transmigranten vandaag overwegend Soedanezen, Eritreërs, Ethiopiërs. De diversiteit gaat daar nog veel verder dan dat ik nu zeg. En dan kom je, ik beperk me nu tot de twee extremen, kom je bij het andere uiterste. De adel onder de transmigranten van Brussel, de expats. En die hebben allemaal hoge weddens en veel diploma's. Maar eens daar voorbij zie je ook weer al de verbrokkeling aan het werk. Hè. En dan heb je daaronder dan de diplomaten die hier 1 jaar vertoeven en ups, dan zijn ze weer weg naar Singapore. En ik vergelijk ze soms met de Brusselse straatbendes. Hè. Leven heel teruggeplooid op zichzelf, moeilijk bereikbaar, weinig engagement ten aanzien van de stad. Maar je hebt ook de madammen die 25 jaar voor de Berlaymont komen werken. En die op de duur misschien hun ket niet meer naar de British School van Tervuur in gaan sturen, maar naar de Molenbeekse wijkschool. Hè? En waar die betrokkenheid totaal anders gaat worden, ten aanzien van Brussel bedoel ik dan. Dat is maar 1 voorbeeld hè, van hyperdiversiteit en versplintering. Dus bref, allez, we moeten daarmee stoppen. De Congolees en de Indonesiër en de Vlaming en de Marokkaan en de moslim, die bestaan niet. Hè. Je moet altijd, dat is wat ik probeer te doen, altijd die gelaagdheid opzoeken. We moeten scherper zijn als we over migratie en diversiteit praten.
Scherper analyseren, scherper benoemen.
Ja, en scherper analyseren en dan binnen die subgroepen, ten aanzien van het thema, kom je dan heus wel problematieken tegen en problemen en uitdagingen. Maar op zijn minst, dan ga je die uitdagingen heel scherp gaan benoemen, heel gericht gaan benoemen. En van daaruit kan je ook heel gericht gaan opbouwen. Zonder dat we altijd weer maar eens alles op één hoop gaan smijten.
Oké, we gaan zo meteen naar een aantal plekken toe. Dat kunnen we hier al aankondigen. We hebben alle twee de fiets. Kan je even kort vertellen wat ons plan is?
Nee, we gingen improviseren. Wat ons plan is. Wat wordt een beetje een moeilijke voor een podcast. Hè? Omdat mijn boek is heel thematisch opgebouwd. Dus wat ik eigenlijk gedaan heb, is 300 interviews afnemen binnen nagenoeg alle maatschappelijke sectoren. Met altijd de heel concrete vraag, hoe waait die diversiteit bij jullie binnen? Dus in het onderwijs, de welzijnssector, de zorgsector, jeugdsector, arbeidsmarkt, etcetera. En dan zouden we nu met de fiets naar tal van heel gerichte plekken kunnen rijden, naar een hospitaal of naar een dokterspraktijk, of we zouden naar een school kunnen gaan. En dat gaan we dus net niet doen. We gaan iets breder gaan. We gaan plekken pakken, de beurs, een kerk, de abattoir, en dan zien we wel wat we daarover gaan zeggen.
Ja, we kwamen hier eigenlijk voor de fonteinen. Die gaan misschien zo dadelijk toch nog wel beginnen te spuiten. Maar waar staan we hier eigenlijk?
Hier aan het Beursplein, onderdeel van die autovrije zone van Brussel. En geweldig.
Ja, vroeger was dat hier een en al autoverkeer. Hè?
Een drama. Hans Pachelaan was een viervaksbaan, een stinkende autoriool. Rechtover hier, waar we staan in de, wat is het, Dordtstraat, de stadskanker van Hotel Central, jaren 90. En vandaag, fantastisch. Hè? Ongelooflijk knap hier aangelegd. Ik ben nogal een, als het aankomt op samenleven in diversiteit, ben ik nogal een believer van een kwalitatieve publieke ruimte. Het is misschien naïef van mijn kant, maar ik wil geloven dat een goede publieke ruimte de capaciteit heeft om groepen mensen samen te brengen die elkaar anders nooit zouden kruisen. En dat moet niet dik zijn voor mij, hè. Gewoon een keer een bonjour monsieur, bonjour madame kunnen zeggen. Of een keer naast uw zwarte medemens kunnen staan, om dan maar te beseffen dat dat ook maar een medemens is. En omgekeerd natuurlijk. Meer moet dat niet zijn. En vandaar dat ik denk dat het vooral de taak is van een overheid om op zijn minst de randvoorwaarden te creëren waardoor mensen vrijblijvend met elkaar een klap kunnen maken. In het park, op straat, op een plein.
En hier bijvoorbeeld bij die fontein, waar dat dan kinderen en zo kunnen spelen.
Ja, over de aanleg van de centrale lanen, autovrije zone, daar kunnen veel vraagtekens bij plaatsen. Maar het beursplein aan zich en dan hier die fontein in de Ortstraat vind ik ongelooflijk knap. Dit is wat publieke ruimte voor mij moet zijn. Dus we zien hier een waterbassin, waterpeil 5 centimeter, dus ongelooflijk veilig voor kinderen. Met heel originele fonteinen die sporadisch spuiten. Je ziet hier die mama's naast elkaar staan en die ketten zitten in dat water te spelen. En soms zie je dat dan gebeuren, die mama's of die vaders die met elkaar beginnen te klappen. En je krijgt dus contact. En in mijn boek citeer ik ene quote van Philippe van Parijs, filosoof Philippe van Parijs. Hij zegt, de kinderen in een goede publieke ruimte worden de kinderen van iemand anders kinderen, uw kinderen. En ik denk dat dat heel juist is.
En ondertussen waren we bijna nat gekletst door mensen die hier met die fonteinen spelen. Er zijn natuurlijk ook wel uitdagingen, als ik het zo mag noemen. Ik moet meteen denken, hoe dom dat het misschien ook is en hoe stereotyp, maar dan denk ik aan Femme de la Rue, Sophie Peters.
Ah ja, dan ga ik eerst nog iets anders zeggen over uitdagingen. Tuurlijk, ik bedoel, Brussel wacht nog massa's werk als het aankomt op publieke ruimte. Hè.
Even met de voeten in het water.
Ik toon u maar één voorbeeld, maar de uitdagingen voor een betere publieke ruimte zijn nog altijd gigantisch groot in Brussel. Hè. Een van de grote uitdagingen is ons ellendig sluikstort. Ik kom net terug van Bangkok. Wat is het? Meer dan 10 miljoen inwoners. En ja, onder viaducten zie je daar nog kleine sloppenwijkjes. Maar globaal is Bangkok eigenlijk een heel propere stad. Waarom lukt ons dat niet in Brussel? Hè? Dus begin met de trottoirs op te kuisen en dan kun je ongelooflijk veel knappe dingen doen met trottoirs. Ook dat is publieke ruimte. Hè? Dus die weg is nog zeer lang. Ik wil het allemaal zeker niet idealiseren. Hè? Maar jij sprak over Femme de la Rue.
Ja, omdat dat blijft toch een... We slepen dat mee, hè, om eerlijk te zijn.
Ja, ja. En ook daar schrijf ik over. Hè? Dus over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de publieke ruimte van Brussel ten aanzien van vrouwen. En dan mag ik hopen dat je de grootste groep hebt van normale venten, lief, empathisch, enzovoort enzovoort. Maar dan heb je de kleinere groep, ik heb ze niet opgezocht, maar neem ik aan van macho gasten. En het probleem kent je wel, nafluiten, nastaren, vragen om te kussen of dat gewoon in extreme gevallen doen. Maar interessanter zijn dan de pagina's die ik schrijf over wat doe je eraan. Hè?
Ja, ja.
Hoe maken we in Brussel de ruimte vrouwvriendelijker? En wat dat betreft heeft Brussel een opmerkelijke achterstand ten aanzien van Parijs en Wenen. We zouden moeten evolueren naar een vrouwvriendelijke eraanleg. En dat zijn in eerste instantie stedenbouwkundige keuzes die je moet nemen. Hè?
Zoals bijvoorbeeld, heel concreet?
Dat gaat over kasseistenen of asfalt. Hè? Een kasseistenen, dan zit je met een probleem met hoge hakken. Dus de inzet is, hoe hou je vrouwen langer vast op pleintjes in straten en voorkom je dat sommige pleintjes gekoloniseerd worden door venten. Ja? Dus een betere bekleding van de vloer. Daar raakt aan betere straatverlichting. Daar raakt aan publieke toiletten. Waar moeten vrouwen begot in Brussel naar het toilet, tenzij dan betalend op café? Ja? Dus de uitdagingen zijn wat dat betreft allemaal nog heel, heel groot. Hè?
Maar bijvoorbeeld ook aan de mannenmentaliteit, de mannen-macho-mentaliteit.
Ja, maar ook daar weer al, ik smijt nooit alles op één hoop. Hè. Je plakt daar niet zomaar een kleur op of een cultuur op. Hè. Dat gaat heel, 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 heel breed. Hè. In de Europawijk heb je net hetzelfde, maar het is verpakt achter een costari cravat, zeggen ze in het Frans. Hè? Een mooi kostuum. Hè? En de stijl zal anders zijn dan dat je hier in de Cartier Nessens zal horen, waar het allicht veel directer zal zijn. Hè? Dus we moeten ook blijvend inzetten op sensibilisering. Globaal heeft Brussel ten aanzien van de problematiek wel de wind in de zeilen. Hè? Dus sinds 10 jaar, sinds Femme de la Rue, is het bewustzijn wel gegroeid, ook het politiek bewustzijn. Hè? En we hebben onze VZW's die in scholen aanwezig zijn en gaan vertellen dat meisjes en jongens verschillend zijn enzovoort enzovoort. Maar dat moet nog allemaal veel en veel meer. En de derde piste is puur repressie, waar ik ook achter sta. Hè? Dus in een van de 6 politiezones, jammer genoeg 6 in plaats van 1, hè, zijn we nu toch sinds 2 jaar bezig met heterdaadbetrapping. Hè? Dus wat ik ook goed vind. Hè? Dus lokagentes, dat dus. En terwijl, ziet je dat ik niet gelogen heb, hè? Die dame die met de fontein begint te spelen.
Ja.
En je krijgt dit, je krijgt leven in uw straat.
LGBTQ. Brussel heeft daar wel een bekendheid in, maar ook een beruchtheid. Hè?
Ik citeer Jawad Alul, de zanger, performer, een van mijn 300 geïnterviewden. En ik denk dat Jawad het bij het rechte eind heeft. Hè. Hij zegt letterlijk, we zitten in Brussel in een tolerantiefase. Maar tolereren is niet gelijk aan accepteren. En ook daar is die weg nog heel lang. Dat kan je ten dele linken aan religie. Brussel is een zeer religieuze stad geworden. En dan ja, vooral ten aanzien van ethische kwesties en genderkwesties ligt dat allemaal gevoelig. Hè? En deze keer heb ik mij vooral wat dat betreft gefocust op protestanten en moslims. En die hebben ongeveer een gelijke achterstand in te halen ten aanzien van katholieke Brusselse jongeren bijvoorbeeld. Het goede nieuws is, en dan baseer ik mij op studies, is dat er wel geen veralgemeende homofobie is. Dus men gaat vaak antwoorden, in mijn godsdienst wordt het niet getolereerd, is het niet oké, is het zonde. Maar men stelt zich vaak wel op als burger die eenieders vrijheid gunt. Daarmee minimaliseer ik absoluut het probleem niet, want het is een reëel probleem. Hè? Reëel.
Mijn Brussel, ik verlies me weer. En loop je straatjes op en neer. Ze zijn jouw 1000 armen. Hoe vaak liep ik hier toen? Niks om anderen niks te doen. Gewoon mijn tijd wat te verdromen. Hier kende ik mijn eerste lief. Mijn eerste droom, eerste verdriet. Hier kende ik haar naam nog in jouw boom aan. Hier had ik vrienden, liep ik school en raakte ook nog op de toon. Hier voelde ik me vaak verloren.
Hier moeten we al wat stiller praten, want we zitten hier in de kerk.
De Goede Bijstandskerk. Mijn laatste souvenirs waren hier 2 ongelooflijk knappe begrafenissen door een van onze formidabele Vlaamse priesters in Brussel. Dat waren in de jaren 80 sociale pioniers. Ik ken er verschillende van. Zeer progressief, inclusief. Maar bon, voor de rest, ik ben geen kerkganger, ik ben atheïst. Ik kom hier nooit, dus voor de rest weet ik niet wat er vandaag gebeurt in deze kerk.
Maar je vond het wel belangrijk van mij naar hier mee te trekken, hè?
Maar we gingen het ook eens over religie hebben, hè? We nemen deze kerk maar als voorwendsel, maar we hadden even goed naar een moskee kunnen gaan of naar een van de vele Pinksterkerken of Syrisch-Orthodoxe kerken enzovoort enzovoort. Deze keer heb ik geen aparte hoofdstukken over islam of Syrische orthodoxie of whatever geschreven. Maar het boek ademt hier en daar wel religie uit. Ik bedoel, religieus zijn of niet is wel een belangrijke diversiteitsfactor in Brussel. Dat vergeten we vaak, terwijl België in een rotvaart seculariseerde, is Brussel als gevolg van de migraties vooral een onwaarschijnlijk religieuze stad geworden. Stereotyp denken we aan de islam, en ja, dat is een van de boemende godsdiensten. Maar we vergeten de Pinksterkerken, we vergeten de duizenden nieuwe katholieken. Ik had evengoed met u een beetje verder naar de Kapellenkerk kunnen gaan, met de Polen. Ik vind dat we door de band te krampachtig spreken over religie. En dat valt in Brussel eigenlijk al bij al goed mee. Kijk naar de vorige verkiezingen, dus niet die van juni 2024, maar die daarvoor, waar je dan een echte islampartij had die opkwam, echt opkwam voor de sharia. Die is afgestraft, hè. Heeft de kiesdrempel niet gehaald en is gewoon verdampt. Hè. Dus in die zin valt dat mee, maar hier en daar wel oppassen, zeg ik tegelijk. Zeker als we weten dat een bepaald percentage Brusselaars de voorrang geeft, in een geval van conflict tussen wet en geloof, de voorrang geeft aan geloof. Hè. Mm-hmm. En de huidige nieuwe partij van Fouad Haïdar, die wegzetten zoals Open VLD deed een paar maanden geleden, als sharia-partij is klinkklare onzin. Maar goed, Fouad verdedigt wel sommige standpunten die ik wel problematisch vind. Hè. Maar bon, heel globaal bekeken vind ik dat we er nogal krampachtig over doen. Wat ik dan vooral doe, is weer al heel... Als er zich dan een uitdaging stelt, om die dan heel punctueel te gaan bekijken. Dus we hadden het daar juist over LGBTQI, wel daar heeft de conservatieve kant van religie, of zorgt de conservatieve kant van religie, absoluut wel voor een probleem. Hè? Ook een intra-gemeenschappelijk probleem. Hè? Je zal maar eens Brusselse Marokkaan en LGBTQI'er zijn. Hè? Dan mag je hopen dat je niet verstoten wordt door je familie, et cetera, et cetera. En zo komt religie heel regelmatig aan bod, tussen de lijnen door in mijn boek. In het onderwijs ga je effectief uitdagingen tegenkomen. Het wordt hoe langer hoe moeilijker. Dan baseer ik mij op onderzoek. Om over bepaalde thema's te onderwijzen. Het zijn de klassiekers. Evolutietheorie. Gender kan problematisch zijn. Seksualiteit in het algemeen. Of religie waait ook binnen in het hoofdstuk dat ik schrijf over de zorg. Hè. Hoe gaan huisartsen hier in de Brusselse kanaalzone om met religie? Dat waait binnen. Hè. Euthanasie in Molenbeek, dat is onbespreekbaar. Palliatieve sedatie, daar is groeimarge voor. Maar euthanasie, nee. Je krijgt het leven van God en het is niet aan u, mens, om dat weg te nemen. Of om daar een einde aan te maken. Idem voor abortus.
Maar een aantal van die thema's komen ook niet alleen aan bod of wringen tegen in de islam, maar ook bij streng conservatieve katholieke, christelijke bewegingen.
Ja, absoluut, absoluut, natuurlijk. Ik heb een vrij groot deel geschreven over seksualiteitsbeleving bij Brusselse jongeren. En daar heb ik vooral moslimjongeren geïnterviewd, maar ook Syrisch-orthodoxe. En dat vergeten we vaak, hè. Dat is mijn zinziens oerconservatief als het aankomt op ethische thema's. Hè. En Pinksterkerken, waar ik 10 jaar geleden over schreef, maar dat is oerconservatief, hè. Nee, we focussen veel te vaak op islam. Maar goed, een keer dat je dan het probleem scherp en gericht benoemt, dan kan je ook beginnen nadenken over hoe kom je daaruit. Hè?
Ja, want je zegt pragmatisch, maar hoe doe je dat dan?
Ah, wel, kijk dan bijvoorbeeld in de zorg. Daar is een van de, wat de professionals mij dan zeggen, een van de groeimarges is om bijvoorbeeld in te zetten ook op cultuursensitieve zorg. We zien het ook in de mentale gezondheidssector in Brussel waait het binnen. Hè. Dus jij vindt het misschien normaal om bij een psy te gaan, of ik, of whatever. Maar significant grote groepen hier in Brussel associëren dat met mij niet een man, ik ben niet zot, dat dus. En als ze dan gaan, dan benadrukken ze naar verluid eerst de schijnbare fysieke klacht. Zet je daaraan voorbij, dan is het de fout van het boze oog of de djinn die u behekst. En zet je daaraan voorbij, dan kunnen dan is men in staat om over zichzelf na te denken. De precies met wie ik sprak, die zeggen van ja, wij gaan nooit iemand uitlachen als hij toevallig in boze oog gelooft. Maar je vertrekt van wat de patiënt op tafel legt. En zo bouw je verder. Dus wij graven via omwegen naar de ziel. Via het fysieke naar het psychologische. En voilà, als het boze oog het vertrekpunt is, dan is dat ook zo. En zo werd je gericht aan uitdagingen. Ik wil daar wel in geloven. Idem dito in het onderwijs gebeuren. Het is wel degelijk mogelijk om over seks te praten en LGBTQI, maar zoek misschien eens naar nieuwe insteken om er te kunnen over beginnen. Dat soort van gerichte aanpak.
De arm-rijk kloof, zeg maar, in Brussel. Tot nu toe hebben we het veel over gemeenschappen, culturen. Ja.
Globaal valt dat mee, dat samenleven, maar de uitdagingen blijven voor mij armoede in combinatie met huisvesting. Dat is om bij te wenen. En ook dat is een diversiteitsfactor. Hè. Je zult maar in een krot leven. Hè. In welke zin? Dat er een significant grote groep van Brusselaars woont in kwalitatief slechte huizen. En daar begint zoveel mee. Hè. Ik bedoel, dat is meetbaar vastgesteld. Hè. Dat raakt aan gezondheid, dus astma als gevolg van vocht in huis. Dat raakt aan kwaliteit van het onderwijs, want daar raak je als kind niet uitgeslapen. Komt je moe op school toe of anders helemaal opgefokt omdat je geen speelruimte hebt. En al die energie brengt dat dan maar mee. En daar moet je dan als leraar mee om kunnen, vooral in de kanaalzone. En als je dat kunt, kun je fantastische dingen doen, hè, maar je moet het wel kunnen. Ay, de repercussie van armoede en huisvesting is gigantisch.
Hans, hier staan we een beetje onverwacht, niet bij de abattoir, maar in een garage begot. Leg eens uit.
In de Heijvaartstraat in Kuurichem. Wat mij betreft, en antropologisch gezien, met de nadruk op antropologisch, een van de boeiendste straten van Brussels gewest. Bekend om zijn intercontinentale tweedehands autohandel met Afrika. Maar dus antropologisch, hè, want ik spreek niet over de overlast die dat veroorzaakt. Dat is een totaal ander verhaal. En we staan hier in een van de pioniergarages. Het waren Libanezen die dat hier in de jaren 80 uit de grond hebben gestampt. Daar zien we het groot portret hangen van Pierre Azar.
Ja, inderdaad. En ook de Libanese vlag.
Een Libanese vluchteling, afgestudeerd als Geneesheer aan de ULB. En hij heeft het hier mede uitgebouwd. Hij is nu wel overleden, maar het is zijn zoon die de boel verder zet.
Het is een gigantische hangar. Hè? Dus ik weet niet hoeveel auto's, bij schatting, maar rijen lang eigenlijk.
Ik weet ook niet hoeveel, maar je gaat ervan uit dat het hier een miljoenenbusiness is.
En dan nog wel in een meer armere buurt van Brussel.
Ja, dat is dan een van onze soi-disant aankomstwijken. Ik ga niet akkoord met die term. Dus Kuurichem is meer dan een aankomstwijk. Met de aankomstwijk bedoelen we nieuwkomers die hier nog relatief betaalbare huisvesting vinden. En dan van op een verhuurde matras beginnen te werken aan hun opwaartse mobiliteit. En een keer dat ze het beter krijgen, zijn ze weg. Maar bon, daarmee vat je niet heel de complexiteit van Kuurichem. Dat geldt voor een bepaalde groep, maar Kuurichem is oneindig veel complexer. Globaal zitten we in een van de arme wijken van de Brusselse kanaalzone.
Ja, hier aan de uitgang van de garage was het een hele opstopping. Er waren een opligger met een stuk of 8 wagens op die heel de straat versperren. Dus het was eigenlijk wel waanzin dat zo'n opligger helemaal tot in het midden van de stad komt. Hè?
Zolang het duurt is het ongemeen boeiend. Hè. We zien hier enkel vrachtwagens, maar we zien ook de zwarte commissionairs op straat staan. Dat zijn dus allemaal mensen die een graantje meepikken in de handel. En vandaar dat ik het in het boek dan zelf vastknoop aan informele economie, onze zwartwerkers. Hoe zit het daarmee? Dat is ook een in heel mijn verhaal van groepen en subgroepen, is dat ook een groep in Brussel. En dan werk ik dan verder uit. En hoe groot is die informele economie? Eigenlijk weten we dat niet echt. Hè. Er is een indicatief cijfer van 100.000 sans-papiers, zogezegd, in Brussel. Wie gaat het exact weten? En bon, als je geen papieren hebt, dan zijn je moet van ergens leven, hè, of van iets leven. En dan zijn je mogelijkheden beperkt. En dan gaat het ofwel in de prostitutie, in de criminaliteit, in de bedelarij. Of je laat je tijdelijk ondersteunen door familie, met een nadruk op tijdelijkheid. En de meeste mensen willen die opties niet. Dus blijft over zwart werk. En dit is hier in ieder geval een van de plekken in Brussel waar je nergens zo opvallend, letterlijk bijna zwart werk ziet, hè, op straat. En hoe we daaruit geraken, dat weet ik absoluut niet. Hè. Dus in mijn boek beperk ik mij dan maar tot het beschrijven van de wantoestanden en de uitbuitingstoestanden. In nog altijd de grote vier sectoren. Bouwsector, horeca. Dan die niche van inwonend huispersoneel. Met naar verluid nogal wat Filipijnen. Hè. En dan de poetsector ook nog.
Ik vraag je even een stukje uit het boek te lezen.
En je vraagt me meteen om de laatste paragraaf van het boek te lezen. En dat laatste deel is een poging om na 3 jaar werken tot de hamvraag te komen. Hoe moeten we nu eigenlijk samenleven in een kleine wereldstad als Brussel? En als het verschil de norm is, wat houdt de stad dan samen? En dat is een hele redenering en daarvan lees ik de allerlaatste stap voor van die redenering. En als het dan aankomt op samenleven, dan ben ik finaal eigenlijk een heel pragmatisch iemand. Dus bij deze lees ik voor. maar je moet wel je microfoon wegtrekken, want je zit met je microfoon op mijn pagina. Dus bij deze lees ik voor. Als ik al gidsend of tijdens lezingen over hyperdivers Brussel vertel, heb ik het vaak over mijn Roemeense buurman. Wat vang je aan met zo'n man die op zijn binnenkoer naast mijn tuintje beesten kweekt? Kippen en konijnen tot daaraan toe, maar hanen die de hele buurt wakker kraaien. Of uilen die niet wachten tot het ochtend gloren en gewoon heel de nacht door met intervallen van 5 à 10 minuten oehoe roepen. Het klinkt als een zwaktebod, maar in al die gevallen zal samenleven in de Brusselse hyperdiversiteit altijd een verhaal blijven van pragmatisch onderhandelen, marchanderen, het verschil zo snel mogelijk bespreken, fouten maken, vallen, leren uit fouten, opstaan en weer doorgaan.
Dank je.
Oké. Dat was het einde van de podcast.
Ja.
Podcast van EPO.